Zo. Goedenavond, David. We zijn hier op jouw tentoonstelling Authenticité in Amuse. Het is een tentoonstelling in samenwerking met het werk van Nadia. Meer bepaald haar boek Dochter van de Decolonisatie. Ik ben juist naar hier gekomen omdat ik haar boek had gelezen en zo werd aangesproken door de tentoonstelling. Jij gaf net aan in het debat dat je niet zo'n lezer bent, maar dat je toch, omdat je de cover voor het boek gemaakt had, zoveel vragen kreeg dat je toch aan het lezen bent geslagen en dan door de passages geraakt werd. En je gaf ook al aan dat ook beeldvorming een belangrijke toegevoegde waarde kan zijn. Hoe zie je jezelf daar als kunstenaar?
Ja, ik ben geen grote lezer. Ik lees wel, maar ik ben geen grote lezer. Hetgene dat ik niet graag lees, is puur geschiedenis en zo. Maar de link met het boek met Nadia, Dochter van Decolonisatie, heeft mij wel enorm geraakt. Omdat ik daar enorm veel passages in heb teruggevonden dat mij eigenlijk wel linkt met hetgene dat ik heb meegemaakt. Want ze vertelt enorm veel ook over wat dat zij heeft meegemaakt, van Congo naar hier te komen, etc. Ik herken mij daar wel in bepaalde passages niet, maar ook zeker anderzijds bepaalde dingen dat er in de politiek is gebeurd of in het verleden is gebeurd tussen de relaties met Congo en België of omgekeerd. Dus beeldvorming denk ik dat dat wel, ik denk dat dat wel super belangrijk is, omdat wij ook zelfs hier met de opening zijn er ook heel veel die dan nu die interesse hebben gehad om ten eerste haar boek te lezen, maar ook ten tweede om meer diepgang te creëren in de kennis van de geschiedenis, Belgische geschiedenis, Congolese geschiedenis, maar ook misschien andere geschiedenis. En dat komt ook door beeldvorming. Door het beeld dat wij nu hier zien tijdens in deze expo, heeft er ook wel natuurlijk voor gezorgd dat er een soort van een trigger is om meer kennis daarover te hebben.
We staan hier niet toevallig voor het werk De Zeven Doden van Antwerpen. Dat is het werk eigenlijk dat mij persoonlijk het meest heeft aangegrepen, omdat het eigenlijk heel eenvoudig in beeld een heel een heel pijnlijke geschiedenis blootlegt. Kan je dat misschien voor de luisteraar even beschrijven en zeggen waarover
zeker.
Het gaat?
Zeker. Dus in haar boek lees ik, en dat is echt wel een passage dat mij enorm heeft geraakt, waar dat ze vertelt eigenlijk hoe dat de Congolezen naar hier zijn gekomen, waarom dat ze naar hier zijn gekomen, omdat de koning destijds wou laten zien, zijn grootmacht wou laten zien en zijn kolonie wou showen of tonen aan de Belgische, aan de Belgen, denk ik. En dat gebeurde eigenlijk tijdens een wereldtentoonstelling, bracht hem verschillende Congolezen in België, hier in Antwerpen, en toonde hem eigenlijk die Congolezen in een soort van een dierenzoo. In die periode zijn er heel veel Congolezen daarvan geraakt, denk ik. En qua beeldvorming is er ook heel veel geraakt geweest door wat er eigenlijk allemaal is gebeurd en allemaal is gezien geweest. Ik maakte direct ook de link met die Congolezen die naar hier waren gebracht om in die dieren zo te zitten. Op welke manier hebben zij dat beleefd? Op welke manier zijn zij gestorven? Ik herinner mij toen dat ik 6 jaar was, zijn we met gezin naar België gekomen. En dat was in december. Dus in volle winter. Dat was de ergste nachtmerrie dat er toen was. En mijn grootvader belde mij en zei van, hey David, uw moeder vertelt mij dat het daar zo koud is. Hoe voelt dat koud? Ja, natuurlijk, ik als jongen van 6 jaar, ik zeg van, grootvader, weet je, de frigo dat we hebben in de keuken, gaat er gewoon eens even in zitten. Zo voelt dat. En nu overal voelt het zo. Ja, die link maakte ik gewoon met die Congolezen die er dan waren, die dat buiten moesten blijven staan, kijken naar de mensen, eigenlijk de dieren uithangen, voor een zekere publiek. Dus ja, ik denk van, oké, op welke manier zijn die gestorven voor dat klimaat dat er was en dergelijke. Dus het had mij enorm geraakt, die passage. En ik heb dus hier de 7 werken gemaakt, dat je ook niet direct herkent. Die zijn wat abstract, de ogen heb ik weggehaald, omdat je ziel ook niet meer te bekijken is of te voelen is. Dus dat zijn precies geesten die hier rond hangen.
En ik heb het eigenlijk genoemd. Het is eigenlijk eindelijk een herdenking ja, voor is, deze zeven is, ja, doden ja, ja, die zij nooit ja, echt hebben ja, gekregen.
Exact,
toch?
Exact. Het is zeker een herdenking aan die zeven Congolezen dat hier zijn gestorven en dat nooit eigenlijk herdacht zijn geweest. En zelf op school kregen we dat geschiedenis ook niet. We wisten niet dat eigenlijk was gebeurd. Het is pas in het boek te lezen van Nadia Nsai, dochter van decolonisatie, dat ik zo'n ding heb leren kennen. Dus als herdenking aan die zeven Congolezen, die namen staan erbij in het boekje. De leeftijden heb ik ook opgenoemd, samen met uw naam tijdens de openingsavond, om hun te herdenken. De zeven doden van Antwerpen.
Als we dan net hoorden, bijvoorbeeld van Guido, over de restauratie, of de hernieuwing van het Afrika Museum in Tervuren, dat zij ook met kunstenaars hadden gewerkt om net in de meest koloniale ruimtes iets te doen, zoals bijvoorbeeld die schaduw van de namen van de Congolese doden over die 15.000 andere doden. Denk je dan dat zoiets als het werk dat jij hier hebt gemaakt met die zeven Antwerpse doden ook iets blijvend zou moeten kunnen doen in de publieke ruimte, zodat mensen
het,
een plek zouden kunnen hebben, wat ook werd aangehaald, hè, dat mensen naar de expo kwamen in het Mas om offers te brengen of om een herdenking te vieren.
Ja. Ik hoop sowieso dat het zijn ruimte vindt in de publieke ruimte. En dat we ook niet zo ver altijd moeten graven om die kennis of dat geschiedenis te weten wat dat er is gebeurd. Dus waarom niet? Sowieso moet het op een publieke ruimte komen te staan. Ik ben niet de juiste persoon om dat natuurlijk te beslissen. Voor mij is eigenlijk hetgene wat ik wou doen is gedaan. Dat was gewoon heel frustrerend om die passage te lezen. En ik wou het tangibel maken, ik wou het tastbaar maken. En dat is hetgeen dat ik heb gedaan. Nu waar dat het komt te hangen, voor mij graag dat het publiek komt te hangen, maar daar kan ik natuurlijk niet over beslissen.
Ja. Misschien even naar het werk hiernaast.
Yes.
Je hebt een hele goede opmerking. Misschien moeten we dit gewoon in het Koningshuis hangen. Ja. Kan je het werk even beschrijven?
Want dat was een grap, hè?
Dat is wel een goeie, toch?
Dus hier is het de KKK. De KKK komt eigenlijk de passage van het boek van Nadia, dochter van decolonisatie, waarop dat ze spreekt over de drie pijlers of de strategie, laat ons zeggen, van de kolonisatie toen. En het ging over de koning, de kerk en de kapitaal. Natuurlijk, mijn link gaat direct naar mijn schoolperiode, waarover dat we leerden over racisme en segregatie. En dat was toen vaak enkel in Amerika. En enkel ging het ook over de Ku Klux Klan. Dus mijn link natuurlijk op dat moment visueel is direct gemaakt. Ik zie de Ku Klux Klan, de drie K's van de koninkrijk kapitaal. Ik breng ze samen en ik trek direct de link door. Van de koninkrijk kapitaal wordt voor mij Ku Klux Klan. Ik behoud die drie K's, ik zet die vooruit en ik lijn ze eigenlijk allemaal af.
Ja, dus elk werk is een K. Leopold, men ziet de
kerk eigenlijk, de missionaris.
En men ziet dan
de kapitalist.
Het kapitaal in de vorm van een man met witte handschoenen en een zwarte pak en achter tas met een witte Ku Klux Klan.
Ja, exact, exact. En waarom de hoed van een Ku Klux Klan op de kapitalist? Dat is omdat je weet niet wie dat de kapitalist is. Je weet niet, dat kan een witte zijn, dat kan een zwarte zijn. Ik denk als het tot vandaag nog altijd mogelijk is dat er de Afrika zo wordt leeggezogen, als ik het zo mag zeggen. Ik denk niet dat dat enkel ligt door de westerling dat daarheen gaat. Maar ik denk dat dat ook is door de corruptie van de zwarte, sommige zwarte mensen dat er ook zijn, die dat ook toelaten. Vandaar ook eigenlijk de hoed op hem, want het kan iedereen zijn.
Oké. Misschien nog het werk, ook het...
De klas.
Duo.
Yes.
Met de klas.
Ja. De klas. In de passage spreekt Nadia over haar klasperiode toen dat ze in Congo was. En op haar zes jaar ging ze, allez, op haar jongere leeftijd in Congo gaat ze dan naar school en wordt ze daar door haar mythische huidskleur, door haar lichte huidskleur, noemen ze haar witte boon of de witte. En hier in Congo, hier in België, sorry, noemen ze haar de zwarte. Nu, ik vond dat wel interessant, want ik ben dan teruggekeerd enkel vorig jaar. En daar werd ik ook genoemd de witte. Terwijl dat ik veel donkerder ben van huidskleur. En de persoon dat dat dan zelf tegen mij zegt, is veel lichter van huidskleur. Dus ik dacht niet per se dat dat te maken met, dat het enkel te maken heeft met de huidskleur, maar ook gewoon cultureel. Dus het ene werk bestaat niet zonder het andere. Ik wil hier eigenlijk alleen maar aantonen is dat waar dat we ook gaan, we moeten kunnen samenleven. Want nu praten we over de Congolees dat naar België komt, maar dat kan ook zijn een Vlaming dat bijvoorbeeld naar de VS gaat. Dat is ook te kunnen aanpassen en kunnen samenleven en zich te kunnen integreren. Dus het samenleven is hier voor mij heel belangrijk. We hebben maar één wereld, we delen die met z'n allen. Dus we moeten kunnen samenleven, ook al is dat moeilijk, we moeten er gewoon door kunnen.
Misschien nog een laatste werk. Ja, zeker. Dat is hiernaast. Ja, als ik zelf nog aan het boek terugdenk, dacht ik ook nog aan het thema van de evolué.
Ja,
eigenlijk,
exact.
Degene die zich moet gedragen als een blanke om vooruit te komen in de maatschappij.
Ja.
Dit werk gaat niet over de evolué, maar over eigenlijk de recours à l'authenticité.
Exactement, ja. Waarom Moseka? Moseka komt eigenlijk, is eigenlijk afgeleid van toen ik bezig was met het werk van Patrice Lumumba. Ik heb Patrice Lumumba een strik gegeven van dat is de manier waarop dat hij zich meestal kleden als je op Google, op internet zoekt. En ik heb die wel een abacost gegeven. Wat is een abacost? Toen dat Mobutu startte met zijn beleid, de jaren 70, was zijn uitspraak vaak recours à l'authenticité. Dus eigenlijk teruggrijpen naar onze authenticiteit. Hoe dat we waren voor dat de Belgen kwamen met de kolonisatie. En zo heeft hem heel veel dingen veranderd. Bijvoorbeeld, de naam van het land heeft hem veranderd van Congo naar Zaïre. Leopoldville, de hoofdstad, naar Kinshasa. De klederdracht heeft hem aangepast. En abacost is eigenlijk abat le costume, dus weg met de kostuum. En we maken nu ons eigen manier van vest, laat ons zeggen. Dat heet abacost. Ik heb het weggehaald, dat symbool weggehaald van die vest, van die abacost van Mobutu weggehaald en geplaatst op Lumumba. Omdat Lumumba droeg misschien een strikje, maar hij incarneerde wel dat idee van terug dat Afrikaanheid, dat fierheid en dat fierheid gewoon om Afrikaan te zijn, om Congolees te zijn. Nu, de manversie was gemaakt, maar ik stel me dan ook de vraag, ik heb vier zussen, als ze dat schilderij zagen, zeiden ze ook tegen mij, ja, maar David, hoe zag dan de vrouw eruit op dat moment? En ik vond dat wel interessant. Mijn inbeelding werkt dan op dat moment en ik spreek daar ook heel veel over met mijn moeder en haar vriendinnen. Hoe waren de jaren 70 voor jullie op dat moment? En alles wat ze me dan vertellen, wou ik in dat schilderij plaatsen, dat is dat fierheid van dat jonge dame te zijn, die jonge donkere dame, de jonge zwarte dame te zijn, fierheid om haar huidskleur te tonen, fierheid voor haar raffia-weefsels. Raffia-weefsels, dat is eigenlijk een traditioneel stof dat in Congo plaatsvond. Dat was eigenlijk zo super interessant. Dus ik wou echt wel een jonge dame voorstellen die dat gewoon vieren was voor wat dat ze was, voor haar identiteit en hoe dat ze eigenlijk naar de wereld kijkt. En ik heb haar ook Moseka genoemd. Moseka wil eigenlijk zeggen jonge vrouw in Lingala. Nu, Moseka is ook eigenlijk een naam die dat vaak terugkwam toen dat Mobutu bezig was met zijn beleid recours à l'authenticité. Dus zelf de Belgische namen verdwenen om terug de eigen namen te krijgen. En bij de vrouw of de jonge dames was dat meestal Moseka. Vandaar het werk genoemd Moseka.
Oké. Ik denk dat je er heel erg in geslaagd bent om met beeldvorming jouw toevoeging te doen aan de geschiedenis.
Dank je wel.
Was het een moeilijke klus? Want je zei, je had eigenlijk eerst een idee voor 40 werken en toen zei Nadia, je moet je beperken tot 9.
Dat was wel moeilijk. Maar ik snap dat nu ook. Hè. Als ik nu de context zie, is het veel krachtiger om 9 werken te tonen. Maar dat is veel moeilijker voor mij als artiest om al die 40 of 35 ideeën dat ik had samen te vatten in 9 werken. Dus dat was veel scherper en echt naar de kern proberen te gaan van de werken, van de situaties, van de passages en van wat ik daar dan had gelezen in haar boek. Dus ik vind het wel vrij geslaagd. Dat is echt wel hetgene dat ik van al die 9 werken, is dat echt wel hetgene dat ik wou tonen. Er is eigenlijk niks dat ik mis. Dus ik ben super tevreden van het resultaat.
En die andere die je hebt laten liggen, ga je daar later nog iets mee doen?
Wie weet. Ik weet het nog niet. We zien wel. De schetsen zijn er wel al, maar de uitwerkingen, dat kan nog starten. Ik weet het niet.
Oké, hartelijk dank je.
Alsjeblieft.